schuld zijn verlost.
Is vanmorgen weer gevestigd op de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid, die nooit los zal laten het werk dat hij begonnen is te doen. En de genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest is met ieder van jullie. Amen. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in dit samenzijn. Jullie zijn ook al welkom geheten, maar ik doe het nog even dunnetjes over. Fijn jullie allemaal weer te zien. En ook als er gasten zijn, dan hopen we natuurlijk dat u zich thuis voelt hier in de gemeente. En dat u ook een ontmoeting met Jezus mag hebben. Een ontmoeting met elkaar, maar ook met Hem. Want opnieuw zien wij vanmorgen uit als broeders en zusters naar wat God tot ons te zeggen heeft. Hij heeft een boodschap voor ons en wij mogen ons hart openstellen. En ik hoop dat jullie allemaal vanmorgen met een grote verwachting gekomen zijn. Want God is trouw. Hij wil ons ontmoeten. En wij mogen daarvoor openstaan. En wat is dan mooi dat we elkaar ontmoeten, dat we veel met elkaar delen. Ik ben net terug van 14 dagen Brazilië. Ik heb mijn zoon daar bezocht. Hij woont in Brazilië al 7 jaar. En wat was het mooi om hem weer te ontmoeten. En wat hebben we in die 2 weken veel met elkaar gedeeld. En zo is het ook in de gemeente. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten. Je deelt veel met elkaar. Er is veel warmte, veel liefde. Maar het is in die ontmoeting met elkaar mogen wij ook Jezus ontmoeten. En wat is het dan geweldig dat we vanmorgen ook in contact mogen zijn met hem. Dat we zijn stem mogen verstaan. Dat we zijn woord mogen openen. En zo wens ik jullie allemaal een hele gezegende dienst toe. Ik wil graag dat we samen ook gaan bidden. We danken u zo, Vader, dat u zo mogen noemen. We danken u dat we u mogen ontmoeten. We danken u boven alles dat de weg naar u open is. En daar hebt u voor gezorgd. Het initiatief ging van u uit, Vader. U gaf uw enige zoon. U werd mens in uw zoon, Jezus Christus, de redder, de lang beloofde Messias. En Vader, dat maakt ons tot dankbare mensen. En dat schiet onze woorden tekort om die dankbaarheid naar u uit te spreken. Heer, we weten daar geen woorden aan te geven, want het is zo onvoorstelbaar groot. U kwam in uw zoon. U was degene die ons hoop gaf, Heer Jezus. U stierf voor ons, u stond op en wij mogen uw kind zijn. Wat een geschenk, wat een rijkdom. Dank daarvoor. Onze blijdschap willen we uitspreken naar u, Heer Jezus, dat u voor ons de weg bent naar de Vader. En dan willen we u vragen dat u ons ziet, Vader, in uw Zoon vanmorgen. Dat u alles vergeeft wat niet goed was. Onze tekortkomingen, onze verkeerde gedachten, onze handelwijze. Heer, omdat er nu in dit samen zijn niets tussen u en ons instaat. Dat u door uw geest ons hart kunt raken vanmorgen. Dat u datgene aan ons kunt geven wat we nodig hebben. Want u kent ons, onze ins en outs. En Heer, als we bemoediging nodig hebben, wilt u die geven. Als we door u aangesproken worden op bepaalde aspecten van ons leven, wilt u dat dan ook doen en een geopend hart vinden. Heer, zo willen we u vragen dat u ons diep aan kunt raken, dat u diep tot ons kunt spreken. Heer Jezus, we willen u ook bidden voor zieken. Henny van der Veen wordt deze week geopereerd en wij bidden dat u haar draagt, dat u om haar heen staat. Heer, dat ze uw vrede, uw rust ook mag ervaren. Denk aan zuster Bos, die de laatste fase van haar leven hier op aarde meemaakt. En Heer, wij bidden voor haar dat ze ruim ingang zal vinden bij u. En dat u haar ook in deze laatste levensfase uw vrede geeft. Die vrede, Vader, waarvan uw woord zegt dat de wereld die niet kan geven, maar u wel. Dat het in orde is tussen u en zuster Bos. Ik wil u bidden, Heer, voor Ingeborg Venema. Heer, u kent haar. U weet ook waar zij mee te worstelen heeft. En we dragen haar voor uw troon. Dat u geneest. Op een manier die u alleen kunt bewerkstelligen. En zo in deze zieken, Heren, bidden we ook voor de broeders en zusters die lichamelijk in moeten leveren. Die niet gezond zijn. Die misschien in dit samen zijn aanwezig zijn. Maar misschien ook thuis zijn omdat ze de dienst niet meer kunnen bezoeken. Ontferm u over hen. En geef kracht. Bemoedig. En geef herstel. Dat is zo ons gebed. En dan geven we de regie van dit samen zijn in uw hand, in uw vaderhand. En mogen we uitzien wat u gaat doen. En dan danken we u dat u luistert. Heer, dat het niet zo is dat onze gebeden niet aankomen bij u. Omdat u 24 uur per dag online bent. Wat geweldig. We danken u, Vader, in Jezus' naam. Amen.
En dan gaan we verder met het zingen van een lied. En dat is een verjaardagslied, want we hebben een jarige onder ons. En dat is Jonathan Wilder. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En namens de gemeente wensen we je natuurlijk God zegen toe. Voor je komende levensjaar. We gaan met elkaar zingen, opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil.
Yeah.
En dan gaan we verder met het zingen van een kinderlied, want we hebben natuurlijk ook kinderen in ons midden. Hartstikke fijn dat jullie er ook allemaal zijn. Welkom ook. En we gaan een lied zingen dat heet God roept mijn naam. Want God roept ook jullie natuurlijk. Net zoals de grote mensen roept hij ook jullie. God roept mijn naam en strekt zijn hand uit. Want hij is de Vader die mij in zijn armen sluit. En dan mogen wij zeggen, ik kom naar u toe, Heer, wil zijn waar u bent. Ik wil u volgen, elke dag, elk moment. Ook graag voor jullie bidden en dan kunnen jullie naar je eigen dienst toe gaan vanochtend. Laten we bidden met elkaar. Lieve Vader God in de hemel, dank u wel voor de lieve kinderen die we hebben in onze gemeente. Heere God, dank u wel dat we zo gezegend zijn als gemeente, dat we zoveel kinderen nog hier in ons midden mogen hebben. Vader, en ik wil u vragen of u vanochtend bij ze wil zijn. Wilt u maken dat ze, wanneer ze zometeen naar hun eigen dienst toe gaan, een fijn uurtje mogen hebben met elkaar, dat ze plezier mogen hebben, maar dat ze ook mogen horen over u. Heer, en ik wil u vragen of u de leiding wil zegenen hierin, bij alles wat zij voorbereid hebben. Heer, en dat het zo tot eer en glorie van uw naam mag zijn. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen. En dan gaan wij verder met het zingen van een aantal liederen nog met elkaar. Het thema vanochtend gaat over de gemeente Thyatira. En het thema is heiligheid. En ik heb soms dat ik denk van heiligheid, dan denk ik van ja, wat betekent dat eigenlijk precies? Dus ik ben even naar het googelen gegaan en ik dacht van, even kijken naar de betekenis van heiligheid. Heiligheid, ik vond de betekenis heelheid. En God is heilig. Hij is heel. Zonder zonde, hij is volmaakt. Wij mensen leven in een gebroken wereld. We zijn gebroken mensen, niet heel. Omdat we leven in zonde. Daarom is er verdriet, pijn in deze wereld en maken we soms fouten. Wanneer we in het volgende lied, opwekking 616, zingen, u bent mijn doel, u bent mijn hartsverlangen, zetten we ons hart dan ook wagenwijd open voor God en durven hem te laten werken in ons leven. Want alleen hij begrijpt echt wat we nodig hebben. Hij stuurde niet voor niets zijn eigen zoon naar deze wereld om te sterven aan het kruis, voor de zonden in de wereld, om vervolgens op te staan en dat alles te overwinnen. Alleen voor ons. Wij mogen hierdoor al ons verdriet, ons lijden, onze fouten bij het kruis neerleggen. Het hem toevertrouwen en door hem heen niet meer gebroken zijn, maar heilig, heel te worden. En daarvan gaan we zingen in opwekking 775. Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat, waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt. Genade als een waterval, stroom van Gods stroom en wast ons schoon. Bij het kruis geef ik alles aan u, vol ontzag voor u. Hier kleurt liefde rood, was mij wit als sneeuw en ik leef door u. Zullen we daarvan gaan zingen? En doordat we alles bij het kruis mogen leggen en het hem toe mogen vertrouwen, mogen en kunnen we God danken en zijn naam prijzen, hoe we ons ook voelen. En dat gaan we doen met de volgende twee liederen. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. En Heer, ik wil u prijzen. Ik hef mijn handen op tot u, Heer. Zullen we daarbij gaan staan?
We zullen het Bijbelgedeelte met elkaar lezen en dat zal Lini Koster doen. Maar we gaan verder met de openbaringbrief en ik heb weer een brief gekregen aan de gemeente te Delfzijl, baptistengemeente. Ook de vorige keren dat wij over openbaring 2 nagedacht hebben, had ik zo'n brief meegenomen. En de eerste keer was de brief aan de Efeze. Jullie weten dat nog wel, de liefde was daar weggegaan. De tweede brief was Pergamum. Pergamum was een gemeente die heel veel lijden doormaakte. Hebben we bij stilgestaan. De derde brief was Efeze, Pergamum, was Sardes. Ik hoor het niet.
Smyrna.
Smyrna. Het was echt even weg bij mij. Dus Smyrna, dat was de waarheid. eigenlijk weggezakt. En er was wel liefde, maar de waarheid was dan niet zo. En vandaag zijn we bij Thyatira en dan gaat het over heiligheid. En zal ik jou de brief geven? Dan hoef je niet uit de Bijbel voor te lezen, maar dan mag je hem vanuit de brief voorlezen, Lini. En dan moet je deze even hebben, denk ik.
Openbaring 2, vers 18 tot 29. Schrijf aan de engel van de gemeente Thyatira en in Delfzijl. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons. Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en stafvestig u bent. U doet nu zelfs meer dan vroeger. Maar dit heb ik tegen u. U laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan, terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken. Haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrond, en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. Tegen de rest van u in Thyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van de Satan, zeg ik: ik leg u maar één last op. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken. Met een ijzeren herderstaf zal hij hen hoeden. Als aardewerk worden ze verbrijzeld. Ik geef hem macht, zoals mijn vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.
Dankjewel, Lini, voor dit woord uit Openbaring 2. En als God het ons vergunt, dan zullen we de volgende keer verder gaan met de vijfde brief, en dat is Sardes. En zo kun je jezelf gewoon even tegenkomen, dat je geheugen je dus even in de steek laat. En dan is het mooi dat je dan ook even ondersteuning ondervindt vanuit de gemeente. Dankjewel, Margriet, daarvoor. Wij mogen nadenken over dit Bijbelgedeelte. Het is de vierde van de zeven brieven aan de gemeente in Openbaring. En laten we even kijken naar het kaartje. Even kijken hoor. Daar zien we hem. Niet zo heel duidelijk. Ik kan niet iets aanwijzen. Kunnen jullie dat daar? Kun je daar? Ja, kijk. Nou komt het even wat duidelijker. Je kunt even Patmos aanwijzen. Dat is het eiland waar Johannes zit. Dat zit daar in. Ja, nee. Links. Naar boven. Rechts. Naar beneden. Dat is Patmos. Nou, en daar rechts boven, daar heb je Efeze. Ja, en dan krijg je daarboven Pergamum. En dan krijgen we Smyrna. En vandaag zijn we bij Thyatira, dat ligt daar weer net onder. Maar het is een beetje moeilijk te zien. Nou, misschien het tweede kaartje. Want ik heb ook nog een kaartje. Ik ben eigenlijk even te snel. Hier kunnen jullie het even wat beter zien. Het eerste kaartje was even om het in geografisch te zien, voor degene die dat niet zo voor ogen heeft, dat het aan de Middellandse Zee ligt, en daar ligt Israël hier rechts. Dat zeg ik dan meestal even. Maar hier zie je dus heel duidelijk wat net even aangegeven is. Hey, hartelijk dank. Ja, nou, dat is wel even vermakelijk natuurlijk, maar nu heb ik het in de gaten. Maar Efeze, ja, daar hebben we bij stilgestaan. Daar was de liefde was daar weggegaan. En Pergamum, dat was de volgende gemeente. Nou, daar hebben we over nagedacht. Dat Pergamum, ik zeg het nog weer verkeerd. Hè. Ik ben echt even in de war. Smyrna was de tweede gemeente. En Smyrna, die moest heel veel lijden doormaken. En Pergamum was de derde gemeente. En daar, ja, was het zo dat de waarheid niet meer ten volle voorgeleefd werd. En daar hebben we bij stilgestaan. En vandaag hebben we dan dus Thyatira. En als Heer het ons vergunt, hebben we de volgende keer Sardes. En dan Philadelphia en Laodicea. Daar mogen wij bij stilstaan, bij die gemeente. Moet ik het horen? Nee, ik hoef het niet te horen. In Thyatira, en Marjan gaf dat al even aan, daar staat de heiligheid ter discussie. Vandaar het thema van morgen, heiligheid. Boven deze brief zou je dus ook kunnen zeggen, kunnen zetten, de onheilige gemeente. Het is nogal wat. Maar voordat we daar verder over nadenken, wil ik even bij het begin beginnen. Wat we gelezen hebben, wat we gehoord hebben. Hoe presenteert Jezus zich aan de gemeente? En misschien mag het licht nog weer even aan bij mij. Hoe doet hij dat? Wel, Jezus presenteert zich aan deze gemeente als de Zoon van God. Met ogen als vlammend vuur en voeten als koperbrons. Aan de gelovigen in Thyatira geeft Jezus zich op een betekenisvolle manier te kennen als de Zoon van God. En dat is niet zomaar, dat is niet toevallig, want er lag een reden achter. Want in Thyatira was Apollos de beschermgod van de stad. En die was tevens de zoon van Zeus, de oppergod. De keizer werd beschouwd als incarnatie van Apollos. Dus de keizer en de beschermgod van de stad werden als zonen gezien van de opperste god. Door de titel Zoon van God werd de gemeente nu duidelijk te verstaan gegeven dat nog de beschermgod, nog de keizer, zonen van God zijn. De vurige ogen van Jezus staan voor zijn goddelijke inzicht. De voeten van koperbrons staan voor het oordeel dat Jezus alles doorgrondt. Jezus zegt verderop in de tekst ook dat hij alles weet, de ins en outs van de gemeente. Hij bevestigt dat hij als zoon van God, als de Messias, alle kennis heeft. Hetzelfde is als de Vader. Het is een goddelijk vermogen, die kennis van Jezus, waar hij bewust aanspraak op maakt. En als we denken aan de periode dat Jezus leefde, daar stonden zowel vriend als vijand versteld van het inzicht dat Jezus had. Zijn wijsheid was eigenlijk niet te doorgronden. Want de fariseeën en de schriftgeleerden die zoveel geleerd hadden, die waren onder de indruk. En ze hadden geen weerwoord tegen de wijsheid van Jezus. Jezus kent ons doen en laten. En alles wordt door God opgetekend. Hij is degene die onze gedachten kent, onze daden en motieven en ze beoordeelt. In die vurige ogen die niets ontgaan, in die voeten van koperbrons, zijn aanduiding van kracht en van oordeel. En dan begint Jezus zoals gewoonlijk deze brief met de woorden, ik weet, ik weet. Jezus weet van het rijden en zeilen van de gemeente. Alle ins en outs zijn bij hem bekend. En hij spreekt met heel veel warmte over Thyatira. En hij geeft de gemeente ook een geweldig compliment. Hij complimenteert de gemeente vanwege vier belangrijke eigenschappen. Geloof, liefde, hulpvaardigheid en volharding. Als dat van de gemeente gezegd wordt,
Nou, dan maak je dat blij. Als Jezus tegen je zegt, jullie geloof, jullie liefde, jullie hulpvaardigheid en volharding heeft niet aan kracht ingeboet, maar juist is toegenomen. Jullie hebben volgehouden, jullie hebben je niet van de wijs laten brengen. Jullie geloof heeft geen schipbreuk geleden, nee, daarentegen is het juist krachtiger geworden. Wat is dat mooi. Het is een schitterend compliment wat de gemeente Thyatira krijgt. We kunnen ons de vraag stellen, hoe is het in onze gemeente? Zijn wij gegroeid in geloof, in liefde ook, naar elkaar en naar buiten? In hulpvaardigheid, elkaar tot hand en voet. En in volharding. Zijn we nog net zo vurig als jaren geleden? En ieder van u kan dat voor zichzelf invullen. Ik denk, als in de gemeente deze aspecten, geloof, liefde, hulpvaardigheid en ook de volharding, als die niet naar beneden gaan, maar juist toenemen, dat dat het beste evangelisatiemiddel is dat wij als gemeente maar kennen. Maar ook in Thyatira komt na dit schitterende getuigenis een maar. Maar, zegt Jezus, ik heb iets tegen jullie. In dat gezonde lichaam begon zich een kwaadaardige zwel te ontwikkelen. En dat is waar Jezus de gemeente op aanspreekt. Want de gemeente gaf gedoogsteun aan de vijand. In die schitterende gemeente die dat prachtige compliment ontving. En Jezus waarschuwt de gemeente tegen deze zonde van nalatigheid, oftewel tolerantie. Zij gedogen een zonde in de gemeente die absoluut niet toegestaan mag worden. Want er was blijkbaar een vrouw die onder het mom van profetes met haar uitspraken gemeenteleden aanzette tot gedrag wat niet naar Gods wil was, wat niet in de gemeente voor mocht komen. En die profetes wordt Izebel genoemd. Die naam wordt hier symbolisch genoemd en duidt op een bepaald gedrag. Ook in de andere brieven in Efeze, Pergamum, maar nu ook in Thyatira lezen we dus over symbolisch over een naam. In Efeze was dat de Nicolaïte, het was in Pergamum ging het over Biliam en nu Izebel. En alle drie die namen duiden op een gebrek aan radicaliteit. Gemeenteleden doen mee met de wereld ten koste van hun geloofsleven. We lezen veel over Izebel, en velen van u zijn daarmee bekend, in het Oude Testament. Zij was de beruchtste koningin die geleefd heeft. Ze was de vrouw van Agab, ook een goddeloze koning. Ze was berucht om haar hoererij, om haar tovenarij. De genoemde profetes in deze brief heeft blijkbaar net zo'n slechte invloed op de gemeente als Izebel destijds op het volk Israël en op Agab. De vrouw Izebel, geliefde gemeente, staat voor immoraliteit. Gedragingen niet naar de norm van Jezus. En Jezus verwacht van zijn gemeente dat ze heilig is, onberispelijk, onbesmet bij zijn wederkomst. Net zoals een bruid er voor haar bruidegom onberispelijk uit wil zien in haar stralende witte trouwjurk. Wat het teken van reinheid is. En misschien moet ik wel zeggen wat het teken van reinheid was. Een bruid is namelijk heilig en onberispelijk rein wanneer ze voor haar trouwdag niet met een man naar bed is geweest. Dat ze haar maagdelijke staat heeft behouden. En die staat, daarmee wordt de gemeente vergeleken als bruid. In Efeze 5 haalt Paulus dat aan. De gemeente is de bruid van Christus. Is apart gezet voor hem, behoort hem toe en niet aan de wereld. De gemeente is heilig En de gelovigen van de gemeente zijn heiligen. Laten we een paar versen lezen. 1 Petrus 1 vers 1. Jullie kunnen ze meelezen. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. In 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk van God. Dus wij zijn heiligen omdat we kinderen van God geworden zijn. Toen ik daarover nadacht, dacht ik van, ja, toen mijn zoon geboren werd, toen werd hij geboren als Zeldenrust, omdat ik Zeldenrust heet. Maar toen wij wedergeboren werden, ieder van u die wedergeboren werd, die een kind van God werd, werd heilig. Waarom? Omdat God heilig is. Omdat wij een kind van God geworden zijn. Daarom zijn wij heilig vanwege het feit van het kindschap. En bij het zoon of dochterschap van God hoort een heilig leven. Immoreel, onheilig gedrag staat haaks op datgene wat God voor ogen heeft. Staat haaks op heilig leven. En de gemeente in Thyatira, zij scoorde een hoog cijfer ten aanzien van geloof, hoop, liefde en hulpvaardigheid. Maar ten aanzien van heiligheid scoorde ze een onvoldoende. En hoewel niet alle gemeenteleden zich schuldig maakten aan het onheilig gedrag, werd het onheilig gedrag van een aantal broeders en zusters wel door de gemeente gedoogd. Ze ondernam niets om het kwaad te bestrijden. Ze liet het toe. De gemeente van Thyatira was een liefdevolle gemeenschap. Misschien zagen ze er daarom tegenop om confrontaties aan te gaan. Bedekten ze het verkeerde gedrag met de mantel der liefde. Dat zou best kunnen. Want het vergt moed om de ander te confronteren met zijn of haar onchristelijk gedrag. De gemeente was dus nalatig en dat neemt Jezus haar zeer kwalijk. En de gemeente wordt opgeroepen om corrigerend op te treden, waardoor het kwaad wordt beteugeld. Het kankergezwel, kun je zeggen, de tumor moest eruit voordat er uitzaaiingen kwamen en de hele gemeente erdoor aangetast zou worden. En wij als broeders en zusters, wij zijn allemaal aansprakelijk voor elkaar. De liefde mag daarbij overigens nooit ontbreken. De liefde mag bij de aansprakelijkheid ook nooit ontbreken. In Thyatira ontbrak die moed. Wellicht kwam het dat er gebrek was aan gedegen onderwijs, onderscheidingsvermogen, geestelijk inzicht, dat het onderwijs tekortschoot, dat de gemeente niet zag wat er gebeurde. Want er werd in de gemeente ruimte gegeven aan profetie, aan profeten die zelf datgene zeiden wat zij voor ogen hadden, niet datgene wat God te zeggen had. En profeten, ja, zij horen als geen ander de woorden van God te spreken. En valse profeten, die spreken hun eigen woorden. En daar hadden wij hier dus mee te maken. In Pergamum hulden sommigen van de gemeente met de wereld om hen heen. Maar in Thyatira zit het probleem van de wereld, van de ideeën van de wereld, al binnen in de gemeente. Het was dus verder gekomen. Het was een ernstige zaak dat God daarom de gemeente er ook op aanspreekt. Want die zonde, die werd geen halt toegeroepen. En dat moest dus wel gebeuren, omdat de heiligheid van de hele gemeente in het geding kwam. Heilig, heiligheid. Maar Jan zei ook, waar moet je dan aan denken bij heiligheid, heelheid, zei ze. Heilig, we nemen dat woord ook niet zo snel in de mond. Soms lijkt het wel of alleen de katholieke kerk het alleen recht heeft van heilig. Wat horen wij wel eens zeggen? Dat iemand een heilig boontje is. Maar een heilig boontje is juist het tegenovergestelde van een heilige. Een heilig boontje is een schijnheilige. Maar blijkbaar weten wij dus wel heel goed wat een heilige is en wat het niet is. God weet dat nog veel beter. En hij heeft een vastgestelde doel met ons mensen. En dat is heiligheid. Lees maar mee een paar teksten. 3 stuks. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Dat God weet, het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Dat u zich onthoudt van ontucht. En de volgende tekst uit Efeze 1. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. De Groot Nieuws Bijbel zegt, smetteloos voor hem te staan. En de laatste uit 1 Thessalonicenzen 4. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. De Bijbel is altijd duidelijk. En dit is ook duidelijke taal. Het is Gods doel om ons heilig te maken. Maar de tegenstander van God heeft ook een doel en dat is ons onheilig te maken. Ons van God af te trekken. Hij wil dat verijdelen. Hij probeert ons telkens weer tot zonde te verleiden. En als hem dat niet lukt door liefdeloosheid, door vervolging of leugens, dan zal hij proberen de gemeente te verontreinigen met immoreel gedrag. En dat gebeurde in Thyatira. De boze geest van Isabel was als het ware opnieuw tot leven gekomen en haar godsdienst had even weinig met moraal van doen als die van haar naamgenoten. Doordat deze profetes een gelovige was, waar mensen tegen opkeken, kreeg zij ook mensen mee. Ze volgden haar. Ze gaven zich over aan het immorele gedrag dat zij verkondigde. En dat gedrag kon de toets van Gods heiligheid niet doorstaan. Immoreel gedrag gaat in tegen wat eervol is, tegen wat hoort. Het staat voor moreel verdorven, oneerbaar, onzedelijk, schaamteloos, slecht. Tegen het goede in. Als wij niet serieus met de Bijbel omgaan, dan kan het zijn dat er immoreel gedrag ontstaat. In Efeze 5, vers 3 tot 5 noemt Paulus onheilig of immoreel gedrag bij name. En dat is wel belangrijk, want dan weten wij ook waar we over praten. Immoreel gedrag kan nog zo abstract zijn in ons denken. Maar daar staat, immoreel gedrag is ontucht, zedeloosheid, maar ook hebzucht, egoïsme, schuine moppen, roddel, grof taalgebruik. Als we dit rijtje op ons in laten werken, geliefde gemeente, dan staat ontucht en zedeloosheid naast egoïsme en roddel. Wij maken soms gradaties in ons denken. Maar Gods woord maakt ons duidelijk hoe hij er tegenaan kijkt. Wat ook onder ontucht gerekend moet worden. En dan geeft Paulus ons een dringende waarschuwing. Om deze zonde te mijden. Want die zonden die worden op één lijn gezet met de afgodendienst. Ze plaatsen ons buiten het koninkrijk van God. Want onheilige mensen horen niet thuis in het koninkrijk van God. Lees uit 1 Korinther 6, de versen 9 en 10 mee. Weet u niet dat onrechtvaardige, dus onheilige mensen, geen deel zullen hebben aan het koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet. Mensen die vrije seks voorstaan, dat zijn voor- en buitenechtelijke, incestueuze en pedofiele relaties, of afgoden dienen, alle zaken die belangrijker zijn dan God, overspel plegen, zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters. De Bijbel hanteert heel vaak het woord ontucht als het gaat over immoraliteit. En God schaart het onder ontucht als je hem ondergeschikt maakt aan andere goden. Moderne, hedendaagse afgoden kunnen bijvoorbeeld zijn onze carrière. Het kan ook sport zijn, de televisie, auto, geld, huis, boot, noem maar op. Ontucht is ook overspel bedrijven met de wereld. Oftewel, de normen van de wereld ons eigen maken. En die normen staan haaks op de normen van Jezus. Onheilig gedrag. Hoe is onze levensstijl? Zowel uiterlijk, zichtbaar, zoals we elkaar nu zien, maar ook diep van binnen. Hoe staat het ervoor met mij, met u? Hoe bent u Jezus toegewijd? Hoe heilig is uw leven? Ik sprak een keer met een gelovige en dat was voor mij onthutsend hoe dat gesprekje verliep. Hij vertelde mij, op zondag ga ik niet met mijn plezierjacht varen, want dat wil ik niet. God wil niet dat ik dat doe en als ik dat doe, dan zien de mensen mij met dat plezierjacht varen. Toen ik met hem doorsprak, vertelde hij mij dat hij zondags wel naar films keek. Dat hij nog wel veel televisie keek en soms ook naar discutabele films. Ik vroeg hem, welk verschil zie jij nu tussen niet met je bootje op zondag varen, maar wel thuis naar de televisie kijken? Een verbijsterend antwoord kreeg ik. Hij zei in volle ernst tegen mij, ja, als ik in mijn bootje vaar, dat zien andere mensen. Maar als ik thuis televisie kijk, dat ziet niemand. Als wij ons binnenskamer schuldig maken aan allerlei seksueel getinte, gewelddadige of paranormale films, antichristelijke tv, computerprogramma's die ruim voorhanden zijn, en de mobiel mag ook niet in dat rijtje ontbreken, zal het zijn effect hebben op het gemeenteleven. Het vergt de nodige discipline om je niet te laten infecteren met dat wat van God is. Hoe is ons woordgebruik? Hoe praten wij over broeders en zusters? Hoe heilig zijn wij? Ben ik? Bent u, ben jij? Waaraan doen wij concessies? Ik wil een paar woorden lezen uit het boek van Henk Binnendijk, Het Meesterwerk van God. Bijna 70 jaar geleden kwam de televisie. Toen startte ook de kerkverlating. Er waren toen nogal wat christenen die geen televisie namen. Ik denk aan een verhaal in het boek van Andries Knevel. Ergens in Nederland was een christelijk gezin, reformatorisch van huis uit. Ze wilden geen tv, maar de kinderen wilden dat wel. Ze bleven zeuren, gingen bij hun vriendjes kijken. Die hadden wel tv. Dat ging door tot vader het zat was en opdracht gaf om zo'n ding te bestellen. Toen de tv werd thuis bezorgd, was hij verpakt in een grote doos waarop met grote letters stond, haal de wereld in huis. Toen vader dat las, zei hij tegen de mannen die hem brachten, neem dat ding maar weer mee. Als we dat nu lezen, dan grinniken wij inderdaad zoveel bekrompenheid. Maar het dringt tot bijna niemand meer door dat wij als christenen allemaal de wereld in huis hebben gehaald. En niet alleen in huis, maar ook in onze ziel. Dag na dag dringt de wereld dieper door in ons hart. Wij gaan denken zoals de wereld denkt. We zijn in die jaren ver opgeschoven in onze mening als het gaat om normen en waarden. We zijn normaal gaan vinden wat we vroeger abnormaal vonden. We zijn goed gaan vinden wat we vroeger kwaad vonden. En voor de mensen die geen tv wilden, is er iets nieuws uitgevonden. Internet. Daar kun je niet omheen. Je moet internet. Een laptop kun je in je tas meenemen. En om het ons nog makkelijker te maken, hebben we ook de smartphone. Zodat we de hele dag online kunnen blijven met de wereld. En daardoor offline raken van God. We hebben voor hem geen antenne meer. We klagen dat je zo weinig van God merkt. We zitten echter zo vol met informatie uit de wereld, dat we ongevoelig raken voor de stem van God. Een internationaal bekende psychiater Spitzer schrijft: nooit eerder is er een product ontwikkeld dat voor zoveel afleiding zorgt als de smartphone. Afleiding wordt onze geestelijke ondergang. We worden voortdurend afgeleid en leven in een tijd die vele malen erger is dan de tijd van Pergamum en Thyatira. En het ergste is dat we het niet doorhebben. We vinden het allemaal normaal. Citaat uit het boek van Henk Winnendijk, Het meesterwerk van God. Jezus, hij zag de mensen daar in Thyatira. Hij wilde dat de gemeente gezond bleef en bleef functioneren. Jezus, hij ziet ons vanmorgen hier in Delfzijl. En hij wil dat deze gemeente gezond blijft en gezond functioneert. Jezus, hij is op de hoogte van onze onheilige zonden, broeders en zusters. Hij roept ons op om ons om te keren. Niet van Jezus af naar de wereld, maar naar hem toe, van de wereld af. Zolang Jezus nog niet teruggekomen is en hij komt spoedig, is er nog de ruimte en de tijd om ons te bekeren. Soms zeggen broeders en zusters, wij zijn toch al bekeerd. Maar deze 7 brieven zijn geschreven aan de gemeente van Jezus Christus. Aan kinderen van hem. En daar lezen wij in, bekeer je. Dus met andere woorden, keer je van je kwalijke gedrag af. In vers 23 hebben we gelezen, dan zullen alle gemeenten inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. En dan bedoelt Jezus dat hij onze diepste, innerlijkste drijfveer en motieven kent. Maar die werken die slaan dan niet op activiteit, maar op gedrag. Immoreel gedrag was not done. Als deze laatste waarschuwing niet serieus genomen wordt, zal het oordeel volgen. En dan zegt Jezus tegen de gemeente, prachtige raadgeving, ik leg jullie maar één last op. Hou vast wat u hebt, totdat ik kom. Dat is ook vanmorgen de oproep naar u allen. Jezus wil niet dat wij elkaar door mensen bedachte geboden en verboden opleggen. Wij hebben onze handen vol om te doen wat hij van ons vraagt, wat hij tegen ons zegt. Een voorganger hoorde ik een keer van de kansel verkondigen dat hij God beloofd had nooit meer varkensvlees te eten. Hij riep de gemeente op om ook een bepaalde belofte naar God te doen, want dat zou de heiligheid ten goede komen. Ik geloof niet dat de Bijbel dat leert. Hoe meer regels wij onszelf opleggen, hoe groter de kans is dat wij vromer worden dan de paus. En dat is schijnheiligheid. De last die Jezus ons oplegt, is te leven naar zijn moraal, naar zijn voorbeeld. Daarom wees heilig, want ik ben heilig. Aan hen die als heilig uit de bus komen, geeft Jezus tot slot prachtige beloften. 2 stuks. Ten eerste, ze zullen als gelovigen een verantwoordelijke positie krijgen. 1 Korinthe 6 vers 2 onderstreept dat. Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? In Openbaring 5 vers 10. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd, hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op aarde. Ten tweede wordt ons de morgenster beloofd. De morgenster wijst op Jezus zelf. Openbaring 22 vers 16. Ik, Jezus, heb een engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. In 2 Petrus 1 vers 19. De morgenster gaat op als de grote dag aanbreekt. Wij zullen Jezus zien als de grote dag aanbreekt. We voor altijd bij hem zullen zijn. Geliefde gemeente, wees heilig zoals Jezus heilig is. Want Jezus komt, ja, hij komt spoedig. Jezus komt en zijn komst is gewis. Hij die was en is, zal komen op de wolken. Zodat alle volken zullen zien wie hij is. Hij zal het recht doen zegevieren. Al het onrecht wordt niet gedaan, want hij heeft de papieren de aarde te zuiveren van alle blaam. Het pleit wordt beslecht, want Jezus komt echt. Geen 1000 jaar, zelfs geen 100 jaar meer wachten. Nog slechts een korte tijd, dan kan ik hem verwachten. Ben ik op zijn komst voorbereid? Heilig God, wij zijn heilig omdat u heilig bent. Help ons dat we ook leven als heiligen, dat we u toegewijd zijn. U ziet ons leven, van ieder van ons persoonlijk. U ziet waar onheiligheid is en we bidden u om vergeving en we verootmoedigen ons voor u. Reinig ons, Heer, help ons om u volkomen toegewijd te zijn, dat we omkeren waar dat nodig is. Dan danken we u voor uw woorden die ons helpen, ons aanvuren, maar ons ook bemoedigen. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen met elkaar. Maak mij rein voor u. Voor zover we dat kunnen, verzoek ik de gemeente om dat staande te doen. lukte wel, hoor. Ja?
Ja. Ja, oké. Okay. We gaan verder met het volgende lied. En dat is opwekking 662. U bent heilig, heilige Heer. In het voorspel wordt de collecte gedaan. Ja.
Hallelujah.
zijn we aan het eind van dit samen zijn gekomen. Het zou het fijn zijn dat jullie gaan staan. We mogen ons stellen onder de zegen van God. En dat ons verlangen naar God onze Vader, naar het weerzien met Jezus Christus, dat dat toe mag nemen in ons allen. En God is trouw. En Hij is degene die het niet uit zijn handen zal laten glippen. Daarom mogen wij vol vertrouwen onze hand in zijn hand leggen en ons stellen onder zijn zegen. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele goede zondag. Wel thuis straks. En zo de Heer wil, tot de volgende keer. De liefde van God onze Vader en de genade, cadeau kun je ook zeggen, van Jezus Christus onze Heer. En de nabijheid, de troost, de inwoning, de leiding, de kracht van de Heilige Geest is met ieder van jullie. Vandaag, morgen en elke dag opnieuw. Tot Jezus terugkomt. Maranatha. Amen.
En dan zingen we het laatste lied met elkaar. En dat is opwekking 551. Ik zie uit naar die dag. En mijn vraag is dan of de mannen het eerste couplet willen zingen. Dan zingen we het refrein samen. Dan wordt het tweede couplet door de vrouwen gezongen. En daarna zingen we alles samen.
We zingen Jezus, Jezus. is de